Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Looyen voor, inmiddels woonachtig in Zeist en niet meer in Amersfoort. En de bloemen van deze dag zijn met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw Jansen uit de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van lied 227 uit Weerklank, de eerste drie verzen. De eerste drie verzen van lied 227 uit Weerklank, blijf bij ons Jezus onze Heer. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Blijf, Heer, ons met uw woord nabij. Wij zingen van hetzelfde lied, 227 uit Weerklank, de versen 4, 5 en 6. Wij weten ons verbonden met de wereldwijde kerk van Christus en de kerk van alle tijden. En belijden in verbondenheid daarmee ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 105, het eerste en het derde vers. Psalm 105. Belijden wij met hart en mond, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. Laten wij bidden. Heer onze God, met alles wat ons bezighoudt, zijn wij hier gekomen. Wij schuilen bij u om op verhaal te komen. Om een andere bron aan te boren dan het dagelijks nieuws. Het is niet onze zaak, o Heer, het gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. Zo zongen wij. In een wereld waarin zoveel gaande is, bent u ons enig oriëntatiepunt. Ook al doorgronden wij het niet, hoe u de dingen leidt. Wat uw weg is met Israël en de volken van deze wereld. Daarom hebben wij opnieuw het geloof beleden. Dat we delen met heel uw kerk, wereldwijd en door alle tijden. Hoe donker het ooit wezen kan, u geeft ons uw geest, uw woord en uw sacrament. Als getuigenis dat u er bent, midden in alle duisternis en dood, in alle lijden en pijn. Leer het ons om mee te lijden met een wereld in nood, opdat wij als voorbidders zullen bidden en pleiten op uw barmhartigheid en uw gerechtigheid. Wil ons dan aanspreken deze avond met woorden, liederen en gedachten die ons richting geven, die ons de moed geven om te volharden in geloof, in hoop en in liefde. Zend ons uw geest, hier en waar we ook met deze dienst verbonden zijn. Zend ons uw geest om ons mee te nemen naar de hoogten en de diepten van uw heil. Heer Jezus, wees ons zo nabij, dat we ons bewust zijn van uw aanwezigheid. Dat uw ogen op ons gericht zijn. Dat uw hart naar ons uitgaat. Dat uw genade ons genoeg is. Zo bidden wij u, trouwe God en Vader. Van u is onze verwachting. Spreek uw woord tot ons. Omwille van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere. Die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij lezen de schriften vanavond in het Eerste Testament, in het boek Genesis. We lezen daar uit hoofdstuk 18, vanaf vers 16 tot het einde. Genesis 18, vanaf vers 16. Het gedeelte daarvoor wordt verteld dat de Heere aan Mozes verschijnt bij de eiken van Mamre. Hij ziet dan opeens, als hij voor zijn tent zit, midden op de dag, drie mannen aankomen. Hij zegt tegen Sara: maak gauw het eten klaar, we moeten onze gasten ontvangen. En dan krijgt hij te horen dat over een jaar zij een kind zullen hebben. Sara moet lachen, maar over een jaar zullen jullie zien, hebben jullie een zoon. En dan gaat het als volgt verder. Toen stonden de mannen van daar op en ze keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere: de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonden heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zij zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u, de rechtvaardige, samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heer het toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heer het toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heer weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart. In de prediking willen we hierbij stilstaan vanavond en we leggen vooral de vinger bij vers 25, die laatste woorden die er staan waar Abraham zegt, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Wij gaan als inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 94. Dat is ook zo'n psalm waarin voortdurend die vraag terugkeert, hoe moet dat nou toch met alle recht en onrecht? En hoe handelt God daar nou in? Psalm 94 zingen wij, de versen 1, 8 en 12. Wij zingen na de verkondiging Psalm 2. Het eerste vers: wat drift beheerst het woedend heidendom. Vers 7: vrees Heere macht en dient zijn majesteit. En kus de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Psalm 2, vers 1, 6 en 7. Gemeente van Christus, het is werkelijk ongekend wat hier gebeurt. Het is niet de eerste keer dat Abraham in de bres springt voor Sodom en Gomorra. 4 hoofdstukken eerder in Genesis 14 deed hij dat al eerder. Waar verteld wordt dat de kleine stadstaten in de regio een oorlog ontketenen. De koningen trekken hun legers samen en Sodom en Gomorra worden beroofd van hun bezittingen en van heel hun voedselvoorraad. Ook Lot, een neef van Abraham, voerde ze weg. Als Abraham dat hoort, achtervolgt hij de overwinningslegers en hij verslaat ze tot in de omgeving van Damascus in Syrië. En bij zijn terugkeer brengt Abraham de overwonnen buit weer terug in Sodom. En dan wordt hij opeens onverwacht gezegend door Melchizedek, een priester van God, de Allerhoogste. Maar nu gebeurt iets totaal anders. De mannen die bij aarde worden later engelen genoemd. Maar de derde, die blijft staan, blijkt niemand minder te zijn dan God zelf, die hier menselijk aan Abraham verschijnt. Hoe dat zo opeens kan, en wat dat mogelijk maakt, dat Abraham zo nabij met God kan verkeren, zonder dat hij erdoor verteerd wordt, dat kunnen wij ons alleen voorstellen als het Heer Jezus zou zijn. Maar hier is het de Heere zelf, met die 4 Hebreeuwse letters van de onuitsprekelijke naam. Ik ben die ik ben. Hij is het die met Abraham spreekt. En hij wil voor Abraham niet verborgen houden wat hij van plan is te doen met Sodom en Gomorra. Ze zullen verwoest worden, want hun zonden zijn ongehoord groot. Als hij dat hoort, staat Abraham opeens rechtop. Wat zullen we nu krijgen? Wordt alles en iedereen daar vernietigd? Kan dat zomaar? Het is dus niet zo dat Abraham zijn hoofd buigt. Niet de houding van iemand die stilzwijgend dit bericht over zich heen laat komen. En bij zichzelf denkt, ja, als God dit van plan is te doen, wie zal dat dan keren? Wie kan daar iets tegen inbrengen? En toch moeten we de tekst nog iets beter lezen om te kunnen begrijpen waarom Abraham hier zo tegen God in het woord voert. Er staat in vers 22, als die twee mannen weggaan naar Sodom, dat Abraham bij de Heere bleef staan. Maar in oudere versies van de Hebreeuwse tekst staat het omgekeerd. Daar staat dat God de Heere bleef staan voor Abraham. Letterlijk voor het aangezicht van Abraham. En dat is in de Bijbel een houding van dienstbaarheid. Waarmee gezegd wordt, waarmee kan ik jou dienen, Abraham? Ik sta jou ter beschikking. Later hebben rabbijnen dat aangepast. Die vonden het toch wel al te bar. De nederigheid, deze nederigheid van God. Maar oorspronkelijk stond het er wel. En daarmee is ook het tafereel getekend als een uitnodiging aan Abraham om te reageren. Wat vind jij daar nu van, Abraham? Dat ik van plan ben dat te gaan doen? Er moet nog wel eerst onderzoek plaatsvinden. Die twee mannen die nu onderweg zijn, die engelen, Die gaan nu echt kijken wat daar mis is in Sodom. Maar als de beschuldigingen kloppen, dan zal het vonnis moeten worden voltrokken. En dat zet heel dit gebeuren opeens in de sfeer van een proces. Waarbij de aanklacht eerst bewezen moet worden door het onderzoek. Zoals het Openbaar Ministerie in een rechtbank door de officier van justitie. Als geconstateerd en overigens bewijs bestaat, kan de strafeis worden voorgelegd aan de rechter. Maar dan moet er eerst ook nog een verdediging klinken. Die moet ook nog aan het woord komen. En dat is wat hier gebeurt. Abraham gaat de rol spelen van de advocaat. Hij moet motieven vinden die aantonen of de straf en het vonnis wel rechtvaardig zijn. En daar spreekt hij God rechtstreeks op aan. U die rechter bent, over de hele aarde. U zult dan toch wel rechtvaardig moeten handelen. Ik las bij de Engelse rabbijn Jonathan Sacks dat de Joodse wet een bepaling kent dat als in een belangrijke rechtszaak de rechters met elkaar unaniem de eis van de aanklagers volgen, de zaak toch geseponeerd wordt als er ter verdediging of ter verzachting er omstandigheden worden ingebracht die iets anders laten zien. Zonder verdediging doen de rechters geen uitspraak. Want op die manier bestaat het vermoeden dat er geen recht is gedaan. Er moet altijd een weerwoord klinken. En dat is wat hier gebeurt. En dat is eigenlijk ongekend. Er is niet één godsdienst bekend waarin zo'n gesprek, zo'n dialoog denkbaar is. Zo'n gesprek tussen de eeuwige God en een mens. Zoals Abraham, die terdege beseft dat hij een nietige sterveling is. Niet meer is dan stof en as. Maar waarmee God wel op deze manier invulling geeft aan zijn verbond. Aan zijn relatie met Abraham en met zijn nakomelingen. Ik zie jou, Abraham, als een volwaardige partner met wie ik in gesprek kan zijn. Met wie ik dingen delen kan. Waarbij jij omgekeerd op jouw beurt ook met mij van gedachten kan wisselen over wat goed en rechtvaardig is. En voor die verantwoordelijkheid loopt Abraham dus niet weg. Hij zegt niet, dit is veel te groot of allemaal veel te moeilijk voor mij. Veel te ingewikkelde vraagstukken waarover ik moet nadenken. Nee, hij pakt zijn verantwoordelijkheid op. Hij moet iets inbrengen als weerwoord. Om, zoals Calvijn zegt, een goed woord te doen voor de humaniteit. Dat is een verantwoordelijkheid die meegaat in het nageslacht van Abraham, het Joodse volk. Zij zijn, kun je wel zeggen, het geweten van de wereld. Daarom zijn ze ook zo gehaat. Ze weten wat Gods bedoelingen zijn, althans, dat behoren ze te weten. En dat was ook de reden waarom God bij zichzelf overwoog of hij voor Abraham geheim zou houden wat hij van plan is te gaan doen. En toch doet hij het. Want zegt hij in vers 19, ik heb Abraham uitgekozen. Hij moet rechtvaardig en goed te handelen. Dat verlang ik ook van hen. Dat er recht gedaan wordt. Daar is het God dus werkelijk om te doen. En dat is nou precies het punt dat Abraham oppakt. Waarmee hij de vraag inbrengt of het rechtvaardig is dat rechtvaardigen en onrechtvaardigen nu allebei over één kam geschoren worden. Dat de rechtvaardigen als collateral damage, als bijkomende schade, onvermijdelijk getroffen moeten worden door een totale vernietiging. Doet u ze daarmee recht? Zou de plaats waar ze verblijven niet behouden moeten worden? Vanwege die rechtvaardigen die daar nog leven? Zijn zij niet de kurken waar de samenleving op drijft? Ook al is er heel veel kwaad gaande in een maatschappij die verloedert, door onherbergzaamheid, door decadentie, door seksueel misbruik, door rechteloosheid, door grof geweld dat zich om armen en slachtoffers en vreemdelingen niet bekommert. Dan nog, wat doet u met de rechtvaardigen? De vraag die Abraham daarmee stelt laat zien hoe ingewikkeld het ligt. Want wat wij soms ook wel zouden willen is dat het kwaad in deze wereld in één keer zou verdwijnen. Dat er eindelijk een keer een einde aankomt. En dat God radicaal afrekent met de misstanden die overal heersen. Met uitbuiting en vernedering en onderdrukking en vervolging. Barbaarse wreedheden die plaatsvinden en opzettelijk kwaad en vernietiging. Maar gaat zo'n afrekening dan niet ten koste van de rechtvaardigen die als verborgen krachten her en der aanwezig zijn? Als de tarwe die tussen het onkruid opgroeit. En er is nog iets. Als Abraham zoekt naar het minimum dat vereist is om het vonnis te veranderen, daalt hij van 50 naar 10 rechtvaardigen. Wat is het minimum dat nodig is om de plaats te sparen? En daarmee legt Abraham een nieuw principe aan God voor. Het zet het schema van kwaad dat gestraft moet worden sterk onder druk. Want een regel die Israël goed kent is dat als sommigen een verbod overtreden, heel het volk daarop aangekeken kan worden. Ook wie goed doen. Het kwaad van enkelen legt een smet op alle anderen. Er bestaat een collectieve verantwoordelijkheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Er kan een ban, een oordeel hangen over een heel volk als sommigen moedwillig Gods gebod overtreden. Dan wordt iedereen collectief daarop aangesproken. En heeft de overtreding van enkelen gevolgen voor alle anderen. En Abraham keert dat nu om. Hij bestrijdt niet dat er veel kwaad heerst in Sodom en Gomorra, maar zouden nu de rechtvaardigen niet moeten tellen? Zijn zij het niet die een totale ondergang in de weg staan? Moet er niet omwille van hen een matiging van de straf plaatsvinden? En notabene, God gaat mee met wat Abraham nu te bedde brengt. Ja, ik zou deze steden sparen, ook als er 10 rechtvaardigen zijn. 10 mensen die naar mij luisteren, die in hun leven afgestemd zijn op mijn bedoelingen. Maar op dat moment breekt het gesprek af. Steden blijven niet gespaard. Er waren blijkbaar zelfs geen 10 rechtvaardigen meer. En toch hangt die vraag van Abraham sindsdien als een klemmende vraag boven de geschiedenis van alle tijden. Kunnen rechtvaardigen gelden als compensatie? Kunnen zij gezien worden als plaatsvervangend voor alle anderen? Dat is een vraag die vanaf dit punt nu meegaat de hele Bijbel door. En steeds weer terugkomt. Hoe zal de rechter van de hele aarde rechtvaardig handelen? Wat moet hij aan met het kwaad dat zich in zoveel vormen voortdurend aandient? Denk aan Job, die oprecht God dient, maar niet begrijpt dat God hem zo behandelt. Telt het dan niet dat je een rechtvaardige bent? Het is de vraag van het grote waarom. Als rampen en onheilen een mensenleven treffen. Als het kwaad deze wereld in zijn greep heeft. Wanneer komt er ooit een einde? Hoe zal de rechter van de hele aarde rechtvaardig handelen? Het is de vraag waar de profeten mee geworsteld hebben. Als het volk Israël scherp moesten veroordelen vanwege hun zonde, waarmee ze van God afdwaalden. Het hielp niet om ze steeds maar terug te roepen in het rechte spoor, want ze gaan voortdurend de fout in. Wat moet God daarmee? En het is Mozes die herhaalde malen voor ze pleit en zegt, doe mij dan maar weg uit uw boek, maar laat dit volk niet ondergaan, Het zou een schande zijn voor uw naam. Dan is het opeens de profeet Hosea, bij wie we een ander geluid horen. Als we vernemen hoe God bij zichzelf te raden is gegaan. En zegt in Hosea 11, ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Sodom? Je laten ondergaan als Gomorra? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toren laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. En hoe dat kan, daarover spreekt na Hosea Jesaja. Als Jesaja wijst op één rechtvaardige die alles op zich neemt en waarvan Jesaja zegt, om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder van ons zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heere op hem neerkomen. Gemeente, er zijn niet 10 rechtvaardigen nodig. 1 is genoeg. Dat brengt de apostel Paulus ertoe in Romeinen 5 om te zeggen, maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Door de overtreding van 1 mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. God doet recht in Christus, in die ene die rechtvaardig is. Hij heeft het oordeel gedragen. In zijn lichaam heeft hij het document met al onze zonden gehecht aan het kruis en het weggedragen in de dood. En in dat geloof oefenen wij ons. Want het is niet eenvoudig om dit nou werkelijk te geloven. We oefenen ons erin, juist ook in deze tijd waarin we met zoveel vragen zitten. Dat we ons richten op Jezus. Hij is onze vrede. Hij is de weg tot de vrede. Hij leert ons hoe ver verzoening reikt. De wereld ziet het niet, gelooft het niet. Maar wij houden ons eraan vast. Wij gedenken het. Wij vieren het keer op keer als er gedoopt wordt. Dat we verbonden zijn met Hem, die ene, in zijn dood en in zijn opstanding. Wij gedenken het en wij vieren het elke keer als met brood en beker het avondmaal gereed staat. Hem gedenkend, die ene die alles heeft volbracht. Het is telkens die ene rechtvaardige die tegen ons zegt, ik voor u, ik voor jou. Dat gij anders de eeuwige dood zou sterven. Ik draag het oordeel. Mijn vrede geef ik jullie, voor eens en voor goed. En wij zijn geroepen om die liturgie in woord en sacrament te blijven vieren. Onophoudelijk, met alle christenen samen over heel de wereld. Tegen alle verdrukking in. Samen te komen in gebed om Gods ontferming. Laat ons pleitbezorgers zijn als Abraham bij God. Laten wij hem smeken om behoud. Omwille van die ene rechtvaardige aan zijn rechterhand. Het is haast ondraaglijk om het daarmee voortdurend uit te houden, terwijl je weerloze mensen en kinderen ziet sterven en je geen raad weet in je machteloosheid. Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen. Er komt een dag dat de Zoon zal recht spreken. Om die bidden wij, kom, Heer Jezus. Ja, kom, rechtvaardig oordelen over de levenden en de doden. Om het onkruid en de tarwe van elkaar te scheiden. Aan Hem is het laatste oordeel. Laten wij dan schuilen bij Hem, die koning, de rechtvaardige rechter van heel de aarde. Kust de Zoon en vindt het leven. Amen. Dat wij samen danken en bidden. We bidden een avondgebed. We sluiten dat af met een avondgebed van de kerk. Laten wij bidden. Heer onze God, wij bidden u voor alle mensen die opzien tegen het donker van de nacht, voor wie gebukt gaan onder zorgen, die ze niet durven loslaten, voor wie ernstig ziek zijn en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap, voor wie lijden aan slapeloosheid, voor wie geen goede plek hebben om te slapen, de daklozen en de zwerver. Zegen hen allen met het licht van uw ogen en doordring hen met uw vrede. Bewaar ons allen in de nacht en rust ons toe om als de nieuwe dag komt uw licht te kunnen verspreiden in alles wat ons te doen staat. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Onze gaven worden gevraagd in de offeranden die u aangekondigd ziet. We zingen straks ons slotlied, Psalm 72. Het gaat over de koning en de rechten en de gerechtigheid waarnaar hij zal handelen. Dan zal hij al uw volk beheren rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. Psalm 72, de verzen 1 en 2. Verheffen we onze harten tot God en dragen met ons de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.